Beginnen, zodat we kunnen starten. Om het succes te maken. De zaak Mumia Abu Jamal, daar gaan we het vandaag over hebben. Daar zullen we het ook vandaag over hebben. Daarvoor is met name bij de Verenigde Staten gekomen een van de welbespraken advocaat, de heer Leonard Weindraaf, zeer bekend met dit soort processen. Het initiatief heeft Kwaku met name opgepakt om ook in het kader van Mumia Abu Jamal februari maand uit te roepen tot Black History Month. En ook naar aanleiding van een telefoontje uit Vlaanderen van de mensen van EPO, die straks ook een woordje tot u zult richten. En in Vlaanderen denk ik dat ze toch wel veel meer doen op het gebied van Black History Month. De hele maand hebben ze wel wat. Wij hebben ons geconcentreerd met een achttal activiteiten. En de programma's zijn ergens te verkrijgen, wat we nog gaan doen. Wij vinden het nodig eigenlijk ook om een Black History Month hier in Nederland te introduceren en tot een traditie te maken. Om samen met een ieder die strijdt voor gerechtigheid, het tegengaan van achterstelling, racisme, etc. Proberen daar verbetering in te brengen. Dit initiatief zal niet de eerste zijn. Het zal voortaan elk jaar door ons uitgeroepen worden. En ik denk dat we het volgend jaar ook veel groter zullen aanpakken. En dan hopen wij dan dat Mumia Abu Jamal al dan vrij is, zodat we hem kunnen uitnodigen om hier in ieder geval zijn ervaring met u te delen. Ik zal niet lang ingaan op wat Mumia precies is. Ik denk dat velen van u ook weten, velen zijn ook jaren actief om Mumia vrij te krijgen. Belangrijk is de internationale druk, daar zal de heer Wijnglaas met name op ingaan. Hoe belangrijk het is voor het proces tegen Mumia Abu Jamal. Ik heb gemerkt dat in de Surinaamse gemeenschap met name Mumia Abu Jamal nog niet zo goed bekend is, zijn werk. Dat zou misschien ook kunnen liggen aan het feit dat de solidariteitscomité nogal opgepakt is door onze autochtone collega's. In ieder geval is hier met deze dag geprobeerd een lens door te breken en ook Mumia te introduceren in de breed te introduceren in de zwarte gemeenschap. En ik ben blij ook om te zien dat ze toch wel redelijk vertegenwoordigd zijn en ook bereid zijn hun steun te geven aan de vrijlating van Mumia Abu Jamal. Ik wil ook misschien ook meegeven dat wij ook de film Black Panther, dat nog niet in de video D ligt, dat wij die hier op, dacht ik, 9 maart zullen vertonen, waar Mumia nog wel een gescheiden rol speelt. In het kader van Africa in the Picture hebben we het hier gehad, die film. En zij die dus geïnteresseerd zijn om Black Panther te zien, de bioscoopmaatschappijen vonden het nogal een beetje te wild, om het zo te zeggen, om in de bioscoop te brengen, vandaar dat het ook een video is uitgebracht. In ieder geval heb ik de distributeur bereikt geworden om ons. Ze hebben heel hard gewerkt om ons eigenlijk voor deze maand nog de video klaar te hebben. En donderdag mocht ik hem als eerst in ontvangst nemen. Ik heb ze ook uitgenodigd om hier aanwezig te zijn. Ik weet niet of ze hier zijn, maar als ze zijn, ons hartelijk dank daarvoor. Mag ik, ik neem aan of hoop dat jullie allemaal toch wel een programma hebben. Het is nogal uitgelopen omdat de heer Wijnglaas en Ramone Afrika nogal interviews moest geven. Hoewel er vanmiddag al grote belangstelling was van de pers, maar een aantal media journalisten vonden het toch wel nodig om vanavond hier aanwezig te zijn. Mag ik u even Gladys, nee, het was Giselle, zo een stukje voorlezen uit het boek dat geschreven is door Mumia Abu-Jamal. Mag ik Giselle bijnodigen. En we mogen haar best wel een applaus geven.
Ik ben misschien naïef of gewoon stom, maar ik heb echt gedacht dat ik in mijn geval best wel gevolgd heb. Ik wist van het schaamteloze bloedbad bij moord in Philadelphia op 1985, dat leidde tot het georchestreerde proces tegen Ramon Navel. Ik kende de gevallen van Eleanor Bombers, Michael Stewart, Emmett Lloyd, Ellen Branger en ontelbare andere zwarte slachtoffers van onbestrafte politiebetrokkenheid in New York te noemen. Toch bleef het vertrouwen op de rechtspraak. Ondanks die onophoudelijke golf van staatsterror tegen zwarte, dacht ik dat ik een nieuw proces zou krijgen. Ik geloof nog steeds in de wet. En het was dan ook een schok toen ik besefte dat mijn beroep verworpen was. Ik wist wel dat de Amerikaanse rechtsstaten een broedplaats van racistische gevoelens zijn. En de geschiedenis stond aan dat ze altijd vijandig gezind zijn geweest tegenover zwarte beschuldigden. Maar het levenslange propagandabad over Amerikaanse gerechtigheid schrikt je niet zomaar van je af. Ik zou hierna graag een vertegenwoordiger van de EPO willen aankondigen, Jos Hennis.
Goedenavond. In de gevangenissen van de Verenigde Staten, die bevolkt zijn door meer dan 1 miljoen mensen, wachten bijna 3000 veroordeelden op hun executie. De strop, de gaskamer, elektrocutie, de gifspuit. Mumia Abu-Jamal is een van hen. Omdat hij zwart is, omdat hij journalist is, omdat hij lid was van de Black Panthers. Op het ijzer van de tralies, op de golven van de ether, in het zand en in de sneeuw, schrijft hij de naam. Op alle gelezen bladzijden, en op alle blanke bladzijden. Met bloed en met inkt schrijft hij de naam. Op de muren van verveling, op de naakte eenzaamheid en op de drempel van de dood schrijft hij de naam vrijheid. Mumia Abu-Jamal, zijn lot is uniek, zoals zijn dood dat ook zou zijn. Het werpt een licht op die grote stroom van onrecht die schuilgaat achter wat in de States genoemd wordt de rechtsstaat en het penitentiair systeem. Maar het werpt ook een licht op de condition humaine van de armen en van de zwarten in dit land. Wij weten allen, de wereld weet het vandaag, wat het betekent. 13 jaren in de cel van de Death Row, supermax en high-tech. Daar wordt Mumia Abu-Jamal geïsoleerd, vernederd, gemarteld. Na een proces dat die naam onwaardig is, men zal het vanavond hebben, uitvoerig hebben, Mr. Wineglass en Ramona Africa, over de onregelmatigheden en de manipulaties van deze gerechterlijke maskerade. Deze stem van de stemlozen, The Voice of the Voiceless, werd het zwijgen opgelegd wegens onduldbaar geworden. Zij mag zich niet verheffen. Meer nog, al die andere stemmen, al die stemmen die protesteren tegen de onderdrukking en tegen racistische repressie, zij moeten zwijgen. Mumia Abu Jamal wordt naar de dood geduwd. Kan dit proces dus een halt worden toegeroepen? Zullen wij over de middelen beschikken? En zal de beweging die overal in de wereld als een storm de kop opsteekt, sterk genoeg zijn om die barbaarse onrechtvaardigheid te verhinderen? Misschien. In België hebben we een Black History Month georganiseerd. 32 activiteiten op een 20-tal dagen. Het is samen met de 11 belangrijkste culturele organisaties in Vlaanderen dat deze maand tot een succes zal worden. Ik wil hier in het bijzonder het toneelgezelschap Stan bedanken. Het is een toneelgezelschap uit België. Zij waren de motor van de vertaling van het boek. En dan met name Thomas Walgraven, Eef Kessaris, Frank Verkruijsen, Jolente de Keersmaker en al de anderen. Dank voor hun hulp aan het boek. Hier in Nederland hebben we het voorstel gedaan aan het jongerencentrum Kwaku om te proberen een aantal activiteiten te organiseren onder hetzelfde thema Black History Month. Ik wil met name daarvoor danken Urbin Vient en al zijn medewerkers, maar ook in het bijzonder Jo van de Kuiter. Zonder haar waren we waarschijnlijk niet in contact gekomen met het jongerencentrum Kwaku. Ik wil ook bedanken de mensen van de solidariteitsgroep Politieke Gevangenen. Omwille van hun werk, eigenlijk hun voorbereidend werk vorig jaar al, om een zo groot mogelijke mobilisatie tot stand te brengen tegen de terechtstelling van Mumia Abu Jamal. De Black History Month, onder het thema Cultuur eindigt waar racisme begint. In de Belgische pers kon men lezen: een vuist tegen reactionaire tendensen. Met andere woorden, laat ons van deze Black History Month volgend jaar en de volgende jaren een traditie maken. Maar meer nog dan over onze verontwaardiging wil ik het hebben over het waarom onze uitgeverij meende te moeten reageren en mee het voortouw nam in deze beweging. Wij weten dat men niet alleen een getuige en een lucide militant wilde laten verdwijnen, maar ook een man van het woord, een schrijver. Here writing is a crime. Zo zei Mumia Abu Jamal over het beloofde land van de democratie. En hij werd gestraft en aan een speciale behandeling onderworpen voor dit boek, Life from Death Row. Hij roept vanuit zijn dode cel, write on. En die oproep is voor ons een dwingende wet. Ze appelleert aan onze opdracht en aan een waarheid. Het boek is een wapen om versteende verhoudingen en toestanden tot dansen te dwingen, door ze hun eigen melodie voor te zingen. In de cel van Mumia Abu Jamal, in het onbegrensde, schrompelen zelfs de hoeken ineen. Het laatste woord laat ik aan Mumia Abu Jamal zelf. Omdat het een uitwisbaar teken, een handteken is van de levende man die wij groeten. Ik citeer. Het eenvoudige feit dat ik schrijf is het bewijs van de totale mislukking van uw intimidatietechniek. En dat bewijs wordt ook geleverd door dat andere simpele feit, het feit namelijk dat u leest. Dank u.
Dankjewel. Mag ik ook, ik ben maar voor geweest, Jos, maar ik was het absoluut van plan misschien aan het eind ook ieder te bedanken die in ieder geval meegewerkt hebben deze dag, waaronder EPO en de mensen van Solidariteitscomité, Jo van Kouteren, heb je ook al genoemd, maar ook de muzikanten die vrij blijvend vandaag hun bijdrage hebben geleverd, Brian Wilson, muziekgroep uit Londen, en de Brotherhood, die zal ook optreden vandaag, heel vrijblijvend. En Kamina Band, Liz Picky, zal ook vandaag heel vrijblijvend voor Mumia Abu Jamal ook, eigenlijk, voor de vrijlating van Mumia Abu Jamal optreden. Mag ik ook nu, maar niet alleen hun, want dan vergeet ik zeker ook iemand, een African American hier in Amsterdam, lang in Amsterdam, bekend ook van de radio, World Performance. Morris, die uitnodigen om.
There's a war going on out there somewhere. Somewhere in those cold-blooded streets. My brother's being shot by our police force. By our protectors, we're being beat. But right now, somewhere in Atlanta, perhaps, and maybe right down your street, no legal charge of, hey, black boy, a slap and a kick in the teeth. At their discretion, you stop the scene, then it's, boy, we just want to check. Then you provoke to resist arrest, and then he smiles as he breaks your neck. A poem for Jane Albert. Soft. The mental men get locked up. The mental men get hung up. The action folk get locked up. Pretty women get handcuffed. And revolution goes on. Right and wrong get talked about. Some cause change and some talk out. Do your thing, but do it now. As revolution goes on. Everything ain't stationary. When we see reactionaries fighting revolutionaries, revolution goes on. Lock up all who you catch. Lock up all who you suspect. Lock up everybody. Revolution goes on. A song for Bunchy. Sweet Bunchy. Bunchy. Bunchy, 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 Bunchy. People who are liberals look on the principle of Marxism and Hey, say you want a revolution solved. Say Kumo Dinga. Say you want to be free. Say Kumo Dinga. Say you love. Say Kumo Dinga. So what do you want? I want some more. I want some more. Geronimo Moe. I want some Moe. Geronimo Elmer, stop being such a brat. And Bunch is funeral. And a necessary poem for the evening. I was once asked a question by a brother. He says, brother man, how can a brother be a pig? How can a brother shoot another brother? And recognize the dynamics of class struggle, there's only one answer. And my answer to you would be this. Excuse my French. Black is beautiful, but bullshit stinks. Black is beautiful, but bullshit stinks. It's a phrase I often use. Now allow yourself the truth to think, cause black too can abuse. One bullet lodged in Hampton's head from the gun of a lackey slave took Hampton's life and left him dead by a fool Fred fought to save. And since we're talking about the dead, here's another name. A great black man we nicknamed Red. Did Malcolm die in vain? Or take a man like Bobby Seals, informed on by George Sams, all set up for the fascist kill and hung up in legal jams. Or take the New York 21, who had to go to jail because some dumb, scurvy, ton of scum crawled to the pigs to tell. Now, if we study revolution, there's one thing we'll surely find. It's a history rotted with pollution of schemes to undermine. To best avoid the absurd, remember just one thing. Beautiful can be the word, but actions are supreme. Revolution is death and blood, and death and blood, and it ain't a fashion show. And once this is well understood, then bullshit has to go. Doubt everything and everyone, just like a stack of books. You judge a man by what he's done and not by how he looks. Black is very beautiful, it's plain for all to see, but black alone won't do for us the things to make us free. And just because the skin is black, it's not a guarantee that you won't get it in the back from some trusted enemy. Blackness is a means, it can never be an end, because freedom is a thing, and with this we can begin. Now, from this discourse we've had, this must be understood, that nothing, nothing is all bad, and nothing is all good. Thank you. One last piece to Mr. Cleaver. When you leave her, Mr. Cleaver, don't return unless to burn. That hysteria, America, this slave to just enslave. Brother Eldridge, they won't salvage Babylon though you're gone, for your ghost is still the host of a nation's liberation. For your ghost is still afoot to turn Babylon to soot. And in the flame, we heard a name that kept calling out again and said, when you leave it, Mr. Cleaver, don't return, Lester Burr. Woo!
Happy birthday, Huey P. Newton, the 17th. It's also the birthday of the Black Panther Party. Happy birthday.
En dan hebben we nog een word performer uit Suriname die u ook iets zal voorzingen, waarin het gaat over een man dat strijdt, die strijdt tegen vrijheid, of tenminste voor vrijheid en liefde. Dacht ik, mag ik, en ik heb net ook te horen gekregen van ja, wie ben je eigenlijk? Ik ben Erwin Vien, dat vergat ik eigenlijk ook door te geven. Mag ik Paul Dameni Manenge, zijn artiestennaam, uitnodigen om in het Saramakaans, u voor iets in het Okaans, sorry, een van de traditionele talen in Suriname. Goedenavond. Omdat er voor mij geen hoger bewustzijn is, dan de bewustzijn dat de mens leert om in vrijheid en respect voor dit leven in al zijn vormen, zeg ik in de naam van mijn voorouders, dit lied. Indasho nana. Sugitani nanaya kwa kenyama kenyapu nijaya nijaya kenyama nesama nijaya kuini deino. Mama na libe kwisimite, na libe dwe imite,
Mama Rupi Ma Chani Lu. Bidai Yara, Mama. Bidai Yara, Dami Bega Libi. Bidai Yara, Wini Deino. Allah Dei Kele Vulobi. Allah Dei Kele Vulibite. Mama Muzai de Zai de Zai de Lini Mutazo. Mami Jai Yare, Mama 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 Mami Jai Yare, Dame Bega Lidi Chelma. Mami Jai Yare, Fuini Dei Noye. Mama Wande Ye Basago. Wanyune te basa mi baka mama mama luku vacha lino. Da mi jai nyare, da mi ebe jali bi. Mi jai nyare, fuhini deino.
Tupat.
May I welcome Mr. Leonard Weinglass to hold your speech.
Yeah. I'm sorry, I'm going to have to speak in English. My only language. I'm the product of an American education. I want to talk about Mumia Abu-Jamal. I'm one of his attorneys. Because the story of Mumia Abu-Jamal is, in reality, the story of an African-American. He was born in the city of Philadelphia, a city that is now more than 50% African American. He grew up in the public housing projects for the poor. He excelled in school, but left school at the age of 15 and a half in a protest at that young age to the racist policies of the school, then white, and in a protest to have the school renamed after Malcolm X. At the age of 16, he became one of the founding members of the Black Panther Party in Philadelphia and stayed with the party as the Minister of Information. The news articles he wrote became known nationwide, and he was called to the Black Panther headquarters in Oakland, where he began to write for the national Black Panther paper. He left the party after several years because of disagreements within the party, and he moved on to become a journalist in the early 70s. The 1970s were a particular time in the history of Philadelphia. The city was run by a man, Frank Rizzo, who was formerly a policeman and then the head of the police, who became known politically because of a raid that the police made on the headquarters of the Black Panther Party. Black Panther headquarters were raided throughout the United States. But in Philadelphia, the raid had a particular character. The police forced the members of the Black Panther Party out into the street and forced them to remove their clothes and made them stand in public in their underpants up against the building. And they called in the cameras. And the cameras photographed and televised these strong, proud young men, all black, standing almost nude in the street under the guns of the police. This episode made police officer Rizzo a national figure. And it was from that he ran for the mayorship of Philadelphia and was elected mayor. And in the decade of the 1970s, the brutality of the police against the community was so notorious that for the first time in the history of the United States, the National Justice Department in Washington, D.C., brought a lawsuit against an entire police department. Had never happened before, claiming that the police department engaged in a systematic pattern of racist violence against the minority community. One voice in the city of Philadelphia was heard to criticize the police for these practices above all others, and that was the voice of the journalist Mumia Abu-Jamal, who had gone on to become a leading broadcaster on the radio and a writer in the newspapers. He was named by the most prestigious paper in Philadelphia as the voice of the voiceless. He was named by the most prestigious magazine in Philadelphia in 1981 as one of the young men to watch, heading for success. His broadcasts were not only listened to in Philadelphia, but they became so well known that they were put on national radio and could be heard across the country. In 1978, there was a confrontation between the police and the MOVE organization in Philadelphia. You'll hear more about this from Ramona Africa. But in that confrontation, one police officer was shot and killed, clearly by another police officer. But using that pretext, the government arrested 9 MOVE members and charged them with that murder, and in a sham trial convicted them all, and they are all still in prison to this day. The media reported the police side of what happened, but one reporter went into the jail and talked to the MOVE members and reported their side of what happened. And that reporter was Mumia Abu-Jamal. And when this became known, the mayor of the city, Frank Rizzo, in a press conference pointed a finger at Mumia Abu-Jamal and said to him, "Someday you're going to be held responsible for what you're saying about the police." And within a matter of a few years, that occasion came to pass, when on a cold winter night, December 9th, 1981, Mumia went to a scene very familiar in Philadelphia, where a young black man was being beaten by a white police officer. The young man happened to be his brother. And when he ran to that scene, gunfire erupted, and Mumia was shot. The bullet went through his chest, through his lungs, through his liver, lodged in his back. He was found within minutes by arriving police, almost dead, lying in a pool of blood. The officer was also found at the scene. He also had been shot. Both were taken to the hospital, operated on. Munir recovered. The officer died. And Munir was charged with the murder of that officer. This, despite the fact that four people on that street who witnessed the shooting, four people who did not know each other, who did not know Mumia, and were in different positions on that street, all reported the same thing, that the shooter ran away while Mumia was laying on the ground in a pool of blood. The shooter ran away, and they all had the shooter running in the same direction on the same side of the street. But the police never investigated that claim because they had Mumia. They had, finally, the leading critic of the police, a leading spokesman for the African American community, and a leading political activist with a radical and militant past. Mumia was rushed to trial. He had a lawyer who testified last summer that he was unprepared, incompetent. He did not have an adequate investigation. The court did not provide him money for expert witnesses. The prosecution removed 11 qualified African Americans from his jury. He was tried by a jury of 10 whites, 2 elderly African Americans. He was tried before a judge who has sentenced more people to death than any sitting judge in the United States. As a matter of fact, he sentenced twice as many people to death as the judge who was in second place. He was tried by a prosecutor who made his reputation by sending one man to prison for 14 years, who later turned out was absolutely innocent and had to be released with an apology. They said Mumia had confessed to shooting the officer while he was lying critically wounded in the hospital. And they told the jury that. But it turns out that the people who said he confessed, related to the police department, did not report it for 64 days. And the police officer who had guarded Mumia while he was laying in the hospital wrote an official report in which he said the male Negro made no comments. That witness was not brought to court because when Mumia summoned that witness, the police said he was on vacation and unavailable. We found him last summer after 14 years, and we brought him to court to testify. He was on vacation, but he was home in Philadelphia, 20 minutes from the courthouse, and could have been brought in with a single telephone call. The bullet that was found in the officer's head, the police surgeon who did the autopsy on the body reported the bullet to be a 44 caliber bullet. Mumia had a gun that night because he was working as a cab driver. He had been robbed several times. Most cab drivers carry guns because they've been robbed. Mumia was no exception. But his gun was a 38 caliber gun. And the bullet that was found in the officer was a 44 caliber bullet. You cannot shoot a 44 caliber bullet out of a 38 caliber gun. Was the jury told that? No. They put the doctor on the stand and never asked him the question, what was the caliber of the gun? And Mumia's lawyer never read the reports. all of this has now come to light in the 14th year of Mumia being on death row. And what did the judge do when all this came out last summer? He denied Mumia a new trial, saying to me at one point in the argument, when we made the plea for Mumia's life on the grounds of justice, the judge said, and this is in the official report, the judge said, "Counselor, justice is only an emotional feeling." And he condemned Mumia to die once again. And Mumia was scheduled to die on August 17th, 1995. But if it wasn't for protests around the world, including protests here in Amsterdam, protests in Berlin, 100,000 people signing a petition in Rome, 40,000 people signing a petition in Paris, the Danish parliament calling for a new trial, the Italian parliament calling for a new trial, 44 members of the Japanese parliament for the first time in history calling for a new trial for an American, demonstrations in Rio de Janeiro, in London, in Paris, in Berlin, demonstrations throughout the United States, 300 people arrested in San Francisco, 100 arrested in Milwaukee, Wisconsin, never happened before, massive protests, not only in Philadelphia, but in Chicago, in Washington, in Atlanta, in Los Angeles, in New York. Mumia's life was spared, and he's alive today because of it. But he's still on death row, and we are taking an appeal now of his case, and it will take perhaps another year, year and a half. But already, the governor of Pennsylvania, a man who served as a combat soldier in Vietnam, in the AmeriCal division, which produced My Lai, has already said that he will execute Mumia if the courts do not save him. So Mumia's life is still greatly endangered and greatly threatened. And it's their hope on the other side that support will weaken over time, that people will forget, and that they could quietly, next time, execute Mumia without the world being so concerned. That's why it's important that his support continue to build and to continue to stay strong. And that's why I'm glad to be here tonight and to speak to you about his case. Mumia and I met last Wednesday, February 7th, all day, and he knew I was coming here, he knew I'd be speaking, and he asked me personally to thank people for taking an interest in his case and staying vigilant and strong in protecting his case, because it isn't just Mumia. It's, as you've been told, it's 3,000 other people who are awaiting execution. It's over a million who are in prison in the United States. It's the largest incarceration rate of any country in the world. 465 out of every 100,000 people are in prison today. If you look at African-American males between the ages of 18 and 30, about 30% are in prison or are under the control of courts through probation or parole. Those figures are going up every day. The government facing a growing number of poor, particularly in the minority communities, such as the African-American community, is moving into place a vast system of control, which is highlighted by the death penalty, highlighted by more prisons than anyone thought would be possible. The number of people in prison has tripled since 1980, and it had doubled from 1968 to 1980. And there's no end in sight unless there is a mobilization, both here and particularly in the United States, to stop this process. Munoz's case becomes the focal point of the forces that want to continue this process. The police have organized a nationwide campaign to have Munoz executed. And on the other hand, we have organized a nationwide campaign to save his life. It is the clash of these two cases, these two campaigns, that is the defining event of the 90s in the United States around social and racial justice. So again, I want to thank you for giving me the opportunity to present Munoz's case and the position of all the others in prison, as well as those on death row. And thank you for continuing your support of him and his case.
Mag ik nu uitnodigen Gladys die een stukje zal voorlezen weer uit het boek van Mumia Abu Jamal. En daarna zal ook Ramona Afrika tot u een kort woordje geven.